Gemeente, het is altijd een plezier om hier te zijn. Niet in het minst vanwege de koffie voor de dienst. Dat hebben wij in Nederland niet. Maar ik heb net een bakje koffie gehad. Maar het is altijd prettig om de bekende gezichten weer te zien. Moet hier iets anders staan?
Ja, ik denk dat het iets dichter mag.
Misschien kan hier uitgeschoven worden. Zo is beter? Helemaal goed. Maar het is inderdaad fijn om best wel veel bekende gezichten te zien. Ook wat mensen die ik voor het eerst zie, maar toch ook veel bekende gezichten. Ik wil vandaag beginnen met het schrift lezen uit Efeze 1. Het is werkelijk een heel ingewikkeld schriftgedeelte. Ik denk dat je er wel 10 preken over kan schrijven. Ik heb er maar eentje, maar ik ga het lezen. Van Paulus, door Gods wil apostel van Christus Jezus, aan de heiligen in Efeze, aan de gelovigen die één zijn in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer, Jezus Christus, die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. In Christus immers heeft God, voordat de wereld gegrondvest werd, ons vol liefde uitgekozen, om voor Hem heilig en zuiver te zijn. En Hij heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd om in Jezus Christus zijn kinderen te worden, tot eer van de grootheid van Gods genade, ons geschonken in zijn geliefde Zoon. In hem zijn wij door zijn bloed verlost en zijn onze zonden vergeven, dankzij de rijke genade die God ons in overvloed heeft geschonken. Hij heeft ons in al zijn wijsheid en inzicht dit mysterie onthuld, zijn voornemen om met Christus de voltooiing van de tijd te verwezenlijken, en zijn besluit om alles in de hemel en op aarde onder één hoofd bijeen te brengen, onder Christus. In hem heeft God, die alles naar zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om vanaf het begin onze hoop te vestigen op Christus, tot eer van Gods grootheid. In hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met de stempel van de Heilige Geest die ons beloofd is, als voorschot op onze erfenis, opdat allen die Hij zich heeft verworven, verlost zullen worden tot eer van Gods grootheid. Daarom, en ook omdat ik gehoord heb over uw geloof in Jezus de Heer en over uw liefde voor alle heiligen, dank ik God onophoudelijk voor u en noem u in mijn gebeden. Mogen de God van onze Heer, Jezus Christus, de Vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Mogen uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag, nu hij u geroepen heeft. Hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen, en hoe overweldigend groot de krachtige werking van Gods macht is voor ons die geloven. En dit is de tekst waarover ik wil preken. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd en hem als hoofd over alles aangesteld voor de kerk die zijn lichaam is. De volheid van hem die alles is in allen vervuld. Ik zal de tekst nog één keer lezen. Die macht, dus vers 20 dus, die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte uit de dood en hem in de hemelsferen een plaats gaf aan zijn rechterhand. Hoog boven alle hemelse vorsten en heersers, alle machten en krachten en elke naam die genoemd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Hij heeft alles aan zijn voeten gelegd. Een vraag die bij mij opkwam toen ik dit zo las is, waarom schrijft Paulus dit eigenlijk? En deze brief, er staat bij de brief aan de Efeziërs, was waarschijnlijk een rondzendbrief aan de gemeente in West-Turkije. Dus de gemeente, dat noemden ze vroeger Klein-Azië, nou, dat is West-Turkije, onder meer Efeze. De brief is in de gemeente van Efeze, in de plaats Efeze, gevonden. En vandaar dat men erbij gezegd heeft, dit is de brief aan Efeze. Maar waarschijnlijk was het een rondzendbrief. Nou, Paulus heeft best wel wat tijd in dat gebied doorgebracht. Hij zit in de gevangenis als hij dit schrijft, in Rome. En hij denkt terug aan zijn tijd toen hij rondtrok in Klein-Azië. En hij is in diverse gemeenten geweest, we weten dat uit Handelingen. Maar ook best wel lang in Efeze. Hij heeft daar meer dan 2 jaar gewerkt. En voor Paulus doen was dat heel erg lang. Meestal bleef hij maar ergens enkele maanden en dan was er een gemeente gesticht en dan trok hij weer verder. Maar in Efeze bleef hij wel 2 jaar en een paar maanden. Dus hij moet voor een groot gedeelte wel de situatie van Efeze in zijn hoofd gehad hebben. En daar focus ik ook een beetje op. Want Efeze was namelijk een hele grote en belangrijke stad in West-Azië. Het was voornamelijk Grieks, want Griekenland en Turkije liggen op dat punt heel dicht bij elkaar. Het is maar een kleine oversteek en zit je van die Griekse eilanden al in Turkije. En dat hadden heel veel Grieken gedaan. Die waren daar gaan wonen in wat eigenlijk Turkije is. De taal en de cultuur die waren dan ook Grieks. En Efeze had een onwijs grote tempel. Een bijzonder grote tempel. De tempel van Efeze, dat was de tempel van Artemis of Diana. Dat was een van de 7 wereldwonderen. Het was het grootste gebouw in de Grieks sprekende wereld. Een enorm gebouw. En de mensen vereerden die godin ook heel trouw. Dus qua bouwkunst was het echt een vooraanstaande stad. En ook qua vermaak. Er was een groot theater, dat kan je nu nog zien, waar wel 25.000 mensen konden zitten. Nou, dat is 2000 jaar geleden gebouwd. Dat is echt een onwijs groot bouwwerk. Qua kennis, er was ook een grote bibliotheek, dus ook hun kennis hadden ze op orde. En ik zit hem achter te denken van Nederland of België, als je dat dus plaatst in de volken, waar let je dan op? Dan let je op hoe mooie gebouwen er staan en of er kennis is, of er goede universiteiten zijn en of er wel cultuur is. En die punten ga ik even langs voor Efeze, met een groot amfitheater, met een bibliotheek, met een heel groot bouwwerk. Het middelpunt van de streek, iedereen ging naar Efeze om daar te handelen bijvoorbeeld, om daar naar de tempel te gaan bijvoorbeeld. Het was echt een hele belangrijke stad. Economisch gezien ging het goed en ook wat betreft het bovennatuurlijke, ze hadden daar toch de tempel. Dus wat hadden ze te vrezen? Zo dachten die mensen. En in Handelingen 19, dat ga ik niet helemaal lezen, maar daar wordt verteld hoe Paulus daar verbleef. En op een gegeven moment staat er geschreven dat er een levendige handel was in amuletten. Dus een amulet, zo'n ding wat je bij je draagt en dan hoopt van, nou, misschien krijg ik hier wel een voorspoed door. Een ring die je draagt en je denkt van, nou, misschien helpt het mij wel. Je ziet dat wel eens bij het voetbal, hè. Als de mensen dan een doelpunt gemaakt hebben, eventjes een kusje op de ring, hè. Dat soort dingetjes. Of als, ik ben nogal een voetbalfan, dus daar haal ik mijn voorbeeld uit. Als ze het veld binnenkomen, even 2 keer hinkelen eerst. En dan het veld inlopen. Let maar eens op, sommige voetballers die hebben dat soort bijgelovige dingen. En ook de supporters hebben het. Ja, als ze voetbal kijken, mogen ze niet naar de wc gaan. Want dan wordt er gescoord tegen hun club, bijvoorbeeld. Allemaal bijgeloven, hè? Nou, dat hadden ze, die mensen dus ook. Maar dat deden ze met van die tempeltjes. Die namaaktempeltjes, die kleine tempeltjes van zilver. Die kon je dan kopen. En dan had je een klein stukje tempel dan toch bij je. En zilversmeden, die werden rijk van dit bijgeloof eigenlijk. En toen Paulus daar een tijdje gewerkt had, waren de christenen en die zeiden van die amuletten, die doen ons meer kwaad dan goed. Want het is misschien toch wel een kracht die je bij je hebt, hè? Maar niet altijd een kracht voor jou. Maar een kracht die jou mee kan nemen juist de verkeerde kant op. En die christenen die zeiden van, wij doen dit niet meer. En ze gooiden alles op één hoop en ze staken het vuur erin. Dat was echt iets heel bijzonders. Dat christenen zeiden van, en nu zetten wij ons geloof niet meer op die amuletten, maar op Jezus Christus. Precies wat er in onze tekst staat. Wie zit er op de troon? Christus zit op de troon. Hij regeert. Niet de godin Diana, niet de godin Artemis of wie dan ook. Christus regeert. En al die bovennatuurlijke machten, ze worden wel erkend als macht, maar ze liggen aan Christus zijn voeten. Als rommel, als waardeloos. Jezus Christus staat erop tegenover. Ja, en God heeft ze als overwonnen aan zijn voeten gelegd. Nou, dat verbranden van al die manuscripten, hè, van die handgeschreven dingen en amuletten, heeft grote impact gehad op degene die dat maakte natuurlijk. Die dachten, daar gaat ons handel. En waar moeten we dan van leven? Hè, dus ze kwamen in opstand tegen Paulus en tegen andere christenen. En ze hebben Paulus, nou, die kregen ze niet te pakken. Anders hadden ze hem misschien wel doodgemaakt. Paulus moest vluchten en die is daar dus op die manier weggegaan. Een hele nare manier natuurlijk om afscheid te nemen. Maar ja, het moest. Hè? En de leiders van de gemeente werden in elkaar geslagen voor het volk. En nou, zo eindigde Paulus zijn avontuur. Of eigenlijk, het eindigde niet. Want later schreef hij een brief eraan. En er waren toch nog christenen gebleven in die stad. In die stad draaide het dus om veel woorden waarover ik het had. Om welvaart. Dat staat bovenaan. En als je in Handelingen 19 ziet waarom Paulus de stad uit werd gegooid. Het eerste is welvaart. Onze welvaart gaat eraan. En dan religie. Ja, onze godin, die wordt niet meer vereerd. Die twee dingen, die stonden bovenaan. En daar sta je dan als kleine groep mensen, midden in zo'n stad, vol met afgodendienst, en die je eigenlijk niet moeten. Die eigenlijk liever willen dat je er niet bent. Hoe kan je daar nou als kleine huisgemeente tegenop? Dat is de vraag waarmee Paulus zijn brief geschreven heeft, stel ik mij zo voor. En hoe kan je dan stellen, als je zo uit zo'n stad hebt moeten vluchten, dat Jezus Christus boven dit alles staat? Dat lijkt mij best wel pittig. Als je in je dagelijks leven toch met moeilijkheden te maken krijgt, en dan toch zeggen van ja, maar Jezus staat hierboven. Paulus is gevangen notabene als hij dit schrijft. En toch schrijft hij, alles ligt aan Gods voeten. Christus regeert. Nou, wie is dan die Christus? Dat is dan wel de vraag. Als hij regeert, wie regeert er dan eigenlijk? Hoe ziet dat eruit? En we hebben al één voorbeeld gezien van de goede herder. Een prachtig voorbeeld van hoe Jezus is. Ik wil het nu laten zien vanuit deze brief. En als je de tekst nog eens leest, dan zie je een heel groot verschil tussen het begin van de tekst en het einde. Die macht was ook werkzaam in Christus toen God hem opwekte waaruit? Nee, hij sliep niet. Hij was dood. Dat is de nabegin. Als je dood bent, dan kun je eigenlijk niets meer. Hè? En hij had dat willen ondergaan ook voor ons. Hij heeft het toegelaten dat mensen hem in elkaar sloegen. Hij heeft het toegelaten dat mensen hem zelfs doden. Als het ware, zei hij. Nou, oké, boze. Oké, Satan. Doe maar alles wat je kan. En dan ook alles. Doe het maar. En dat deed de boze. Maar na 3 dagen stond hij gewoon weer op. En hij zei, is dat nou alles wat je kan? Was dat het? Het is niet genoeg om mij eronder te houden, hoor. Ik sta daaruit op door die kracht van God. Toch weer opgewekt. De ogen open. Eigenlijk kan het niet. En toch gebeurt het. Tegen beter weten in. Maar niet buiten Gods macht om. God heeft de Christus opgewekt. En zijn macht was ten einde. De macht van de boze was gebroken. Het was duidelijk. De boze kon niets wat buiten Gods wil omging. Wat boven Gods kracht uitging. En er hield het niet bij op, gewoon maar opgewekt zijn. Nee, God gaf hem een plaats naast hem. Direct naast hem aan de rechterkant. Aan de kant waar hij zijn macht uitoefent ten goede van ons. Daar gaf hij hem een plaats. Een ereplaats. Alsof God zei, en zo wil ik eruit zien. Als Jezus Christus, het levende beeld van God. Dit ben ik. Jezus had er al om gebeden in het hoge priesterlijk gebed. Vader, verheerlijk mij met de macht, met de heerlijkheid die ik bij u had, voordat de wereld was. En hier wordt zijn gebed verhoord, opgewekt en aan de rechterhand van God gezet, de ereplaats, de plaats waarvan God zegt, en zo hoort het, zo ben ik. Het is niet alleen een ereplaats, het is ook een plaats van macht. Hij regeert, hij heerst. En Christus is degene die dat doet. En wat heerlijk dat de heerschappij van de wereld in zijn handen ligt en niet in die van iets of iemand anders. En die iets en iemand anders, die zijn er wel, maar die liggen onder zijn voeten. Aan zijn voeten al die machten en krachten en overheden, wat er allemaal is. Het interesseert niet. Het ligt aan zijn voeten. Sommige mensen die willen dan gaan kijken, wat is dan precies een macht en wat is een kracht en wat is een overheid. Het maakt niet uit. Het ligt aan zijn voeten. Dat is belangrijk. En de macht en de kracht die wij moeten erkennen, dat is Jezus Christus. Want dat was het doel van zijn komst. Van zijn toegetakeld worden, van zijn lijden. Hij wilde u en mij toegang geven tot het leven wat wij in Christus hebben. Daarvoor gaat hij die macht gebruiken. Hij gaat niet die macht gebruiken om nu een fijn heerser te zijn. Nee, hij heeft als doel om u en mij bij hem te brengen. Wij worden zelfs zijn lichaam genoemd. Dat betekent dat wij met hem op die troon al zitten. Niet om nou eens fijn heerser te zijn, maar om net zoals hem te zijn. Om, als God zei, zo moet het. En om ons te richten op Jezus Christus. Hè, om zo ons leven in te richten. Daar heeft hij ons ook die macht voor gegeven. Nou, volgens dit hoofdstuk kun je dus in Christus zijn. En dat in hem wordt heel vaak gezegd. Ik wil het even langslopen bij vers 3. In Christus. Efeze 1 vers 3. In Christus met talrijke geestelijke zegeningen gezegend. In Christus zijn wij vol liefde uitgekozen. In vers 4. In vers 5. In Jezus Christus worden wij Gods kinderen. In vers 6. Geschonken in zijn geliefde zoon. Wat geschonken? De grootheid van Gods genade. In Christus verlost en zonde vergeven. In vers 10 is de volgende, geloof ik. In Christus alles één gemaakt. Onder Christus. En zo verder. We horen de prediking in hem. We ontvangen de Heilige Geest in hem. We zullen met hem erven. Het is allemaal als wij in Christus zijn. Dat betekent dus ook dat je buiten Christus kunt zijn. Voor alle eerlijkheid natuurlijk. Maar je kunt ook in hem zijn. En als we dat dus naast die afgoden houden. Hè, dat we begonnen natuurlijk met Artemis. Hè, en met Diana en hoe groot het allemaal wel niet was. En nu zijn we aan het praten over in Christus. Wat is nou eigenlijk het verschil? Ik wil daar een paar dingen uit naar voren halen. Allereerst is het Gods initiatief. Dat wij bij hem horen. Hij kiest ons uit. Al heel lang geleden, voordat de wereld gegrondvest was, dacht hij van, en u wil ik ook nog. En u wil ik ook nog. En die daar verderop zit, die moet ik ook nog. Hij heeft ons uitgekozen vol liefde. Het is niet zo van, oké, voor deze keer, nou, u mag er ook op. Maar nee, vol liefde, alsjeblieft, wilt u alsjeblieft niet komen. Want ik hou van u. Vol liefde heeft hij ons uitgekozen. Bij Artemis is dat iets heel anders. Ik wil daar een citaat uit lezen uit Jesaja 44, hoe dat vroeger ging. Jesaja 44 staat, iemand veld, hakt om een paar ceders, of misschien kiest hij een pijnboom uit, of een eik, die hij in het bos met andere bomen heeft laten opgroeien. Of een laurierboom, die hij heeft geplant, en die groeide door de regen. Ze dienden tot brandhout, hij gebruikte het om zich te warmen. Of om de brood op te bakken. Of hij bewerkte tot een god waarvoor hij knielt Wie kiest er dan? De mens. Bij God neemt God het initiatief. Maar voor afgoden neemt de mens het initiatief. Hij bewerkt het tot een god waarvoor hij knielt. Hij maakt er een godenbeeld van waarvoor hij zich neerbuigt. Met de ene helft stookt hij een vuur waarop hij vlees bereidt. Hij roostert het vlees en doet er zich te goed aan. Hij wordt warm en zegt, ha, lekker warm. Ik zie de gloed van het vuur en van de rest maakt hij een god. Een godenbeeld waarvoor hij knielt en zich neerbuigt in gebed. Red mij, want u bent mijn god. Nou ja, daar kun je toch niks van verwachten. Geen wonder dat Paulus in Efeze zei, je kan niks verwachten van een beeld dat met mensenhanden is gemaakt. Dat staat hier in Jesaja ook al geschreven. Gods initiatief dus. Het tweede is, bij God hoef je niets mee te brengen. Je mag gewoon komen zoals je bent. Het is allemaal genade. Hij vraagt niet uw geld of uw inspanning. Het is niet uit ons, staat er in vers 8 geloof ik. In een van deze versen. Ik moet even. Het is niet uit ons, ik kan het niet zo gauw vinden, maar het is niet uit ons, onze redding, het is uit hem. Het is niet uit onze werken, maar het is doordat God het ons geschonken heeft. En gisteren, toen liep ik nog langs een bord van de loterij. En je kan er een lot kopen en er stond bij, krijg je elke maand 10.000 euro, 30 jaar lang. Ja, ja, dat is natuurlijk mooi, hè? Je moet eerst investeren, dat wel. Je moet eerst het lot kopen. En dan misschien, dat zijn de afgoden van nu. Eerst investeren en dan misschien. En als het dan niet lukt, wie zijn schuld is het dan? Ja, u hebt dat lot niet gekocht. Geen wonder dat u geen 10.000 euro op uw rekening bij zich geschreven ziet worden. Of u hebt niet het goede nummer gekozen. Ja, dat is toch jammer. Had u dat maar beter moeten doen. Of u hebt niet gekeken tijdens de uitzending. Ja, wilt u dan dat het geluk naar u toe komt? Dat gaat toch niet? Bijvoorbeeld. Nou, ik vind loterij niet zo vreselijk, maar als je ervan afhankelijk wordt, dat is het punt, hè? Dat is het punt. En dat is het punt met afgoden. Eerst investeren en dan misschien. Ja, je weet het niet, hè? En als het mislukt, wie zijn fout is het? Ja, uw fout. Zo gaat het. Maar bij God hoef je niks mee te brengen. En hij regelt alles. En het volgende punt. Het probleem binnenin ons wordt opgelost. Kijk, die 10.000 euro per maand, ik heb daar nog even over. Ik werd er toch wel door getriggerd, dat merkt u. Maar dat lost niet het probleem binnenin mij op. Want het probleem van mijn leven zit in mij. En niet in mijn bankrekening. Dat kan natuurlijk ook een probleem zijn, maar dat hoeft niet. Maar binnenin ons, iedereen, zit een probleem. En dat lost God op. Een afgod lost niets op binnen u. Niets. Het maakt het alleen maar erger. Maar God lost de zonde binnenin ons op. Onze zonden worden vergeven. Dat staat in vers 7. En dat is het probleem binnenin ons. Wat God oplost. En als laatste. Hij wordt onze liefhebbende vader. In hem zijn we aangenomen tot kinderen. Nou, welke afgod zal nou zeggen, u bent mijn kind, mijn geliefde kind? Nee hoor. Nee, u bent mijn dienaar. En u moet betalen aan mij. Ik heb mensen gezien die arm geworden zijn van de afgodendienst. Ik heb een tijdje in het buitenland gewoond. Ja, je moet die koe toch maar offeren. Dat is het enige wat ze hadden. Toch geofferd, straatarm. En wat krijg je ervoor terug? Maar bij God hoef je niks mee te nemen. Hij wordt je liefhebbende vader. En hij zorgt voor ons. Augustinus zei, onrustig in ons, is ons hart, totdat het rust vindt, waar? In u. En dat doet God. Die onrust, die hunkering naar geborgen zijn en ergens bij horen, dat vult God echt helemaal op. Geen afgod die er tegenop kan. En laat uw hart dan ook vullen. En als het vol is, doet dan nog een beetje wijder open. Dan wordt het weer vol. En nog wijder, totdat het niet meer groter kan. En dan gaat het overstromen. Zo vol wordt uw hart van Gods goedheid. Niet alleen nu, maar ook straks. Als laatste wil ik aantonen, nou, als Christus dan heerst, voor wie zouden wij dan bang zijn? Of voor wie zouden wij dan bevreesd zijn? En dan wil ik u toch vragen om in uzelf te kijken. Wat zijn nou eigenlijk de dingen waarvan u 's nachts soms niet kunt slapen. Of waardoor uw eten niet zo lekker smaakt. Of waardoor toch een wolk voor de zon hangt. Ook al schijnt de zon heel fel. He, waardoor is dat eigenlijk? En dat weet u zelf het beste. Ik heb die dingen ook. He, iedereen heeft dingen waarvan je zegt, van, als dat maar niet gebeurt. Of ik moet nu heel hard werken, want anders. He, dat soort dingen. De dingen waar we bang voor zijn. Waar je eigenlijk het liefst voor zou willen verbergen. Net zoals Adam en Eva dat deden. Angstig voor God zelf waren zij. En ook bang voor elkaar. En een paar schotjes hadden ze. En in de bosjes schuilen. En zo zijn wij zo af en toe ook. Voor onze problemen. In de nacht, je gaat maar met je hoofd onder de deken liggen. Ja? Of in de dag, je gaat maar even heel hard bezig zijn. En net doen alsof alles normaal is. Maar je bent bang. Voor de dingen in het leven. En bij Adam en Eva was het ook zo. Dat ze naakt waren. Want voordat ze gevallen waren door de zonde, waren ze ook wel naakt. Maar wat hadden ze aan? De kleding van Gods liefde over ze. En die hadden ze uitgetrokken. Daarom waren ze naakt geraakt. En als we bang zijn voor de problemen in ons leven, hebben we eigenlijk de kleding van Gods liefde nog niet aangetrokken. Dan zijn we nog niet in Christus. Want als je in Christus bent, dan bedekt die liefde van God je. Tegen alles wat je maar bang kan maken en wat je maar kan overheersen. En dan moet je eigenlijk tot die stap maken naar God toe. En er kunnen ook dingen zijn, als je wel een relatie met God hebt, die je nog net even daarbuiten houdt. En dat kan niet. He, want dat zijn dan juist de dingen waarvoor je buiten een bang gaat worden. Die je gaan terughalen. Ook die moeten, ja, waar moeten ze eigenlijk gebracht worden? Aan Gods voeten. Aan Jezus' voeten. Daar horen al die overheden, al die machten, al die angsten van u, daar horen ze thuis. Aan Jezus' voeten en leg het daar dan maar neer. En overkleed u met die liefde van Christus en zijn wapenrusting. En zie het dan nog eens recht in de ogen. Uw angsten, waar u zo bang voor was, nadat u ze aan Gods voeten gelegd hebt. Nadat u Gods wapenrusting en Jezus Christus aangetrokken hebt. Hè? En dan kunt u het wegsturen. Want het is niet meer uw probleem. Het is dan het probleem van Jezus Christus geworden. Het ligt dan onder zijn voeten en Christus regeert. Ja, die Christus die het alleen maar goed met u voor heeft, die regeert. Niet gewoon een klein beetje boven al die dingen, maar hoog erboven. Boven al die hemelse vorsten en heersen, machten en krachten en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomstige. Nou, kan u nog iets bedenken wat hij niet zou op kunnen lossen? Ik kan dat niet. Kijk het maar eens recht in uw ogen, uw ziekte. He? Christus heerst en niet uw ziekte. En leg die ziekte maar aan zijn voeten. Misschien komt de genezing. Misschien moet u daarmee leven. Maar het is niet meer die hinderpaal. Om gewoon een goed leven met God en met uw naaste te hebben. We moeten allemaal ooit ons leven opgeven en achter ons laten. Maar die ziekte heerst niet. Christus regeert. Is het bijvoorbeeld kanker? Ik zeg het maar recht voor zijn raap. Want al die woorden, al die namen liggen aan Gods voeten. He, leg het dan ook maar aan zijn voeten en laat het daar liggen. Of kijk uw financiën eens recht in de ogen. He, kan het eigenlijk niet zo verder? Vraag hulp. Werk met verstand. Maar dacht u echt dat Paulus' financiën zo rooskleurig waren toen hij in de gevangenis zat? Hij kon niet eens een advocaat betalen. Hij deed zijn eigen verdediging. Zo arm was Paulus. En toch zegt hij, Christus regeert. Alles is van hem. En misschien dacht u, ja, mijn probleem is zo groot, daar zal God vast van zeggen, nou, daar ben ik arm, te arm voor, dat kan ik niet betalen. Toch niet. God heeft toch alles. En ook uw financiën, hij zou het zo op kunnen lossen. Misschien moet u ermee verder. Hè? Misschien redt u eruit. Maar het heerst niet meer. He, het bepaalt uw leven dan niet meer. We worden geroepen tot kinderen en tot heiligen en tot reine mensen. En niet zozeer tot rijke mensen, dat moeten we in de gaten houden. Maar dat die armoede of die financiële problemen niet meer heersen, dat is helder. Ik snijd ook een moeilijk aan. Dat is als laatste, relaties. Ik geloof wel, maar mijn zoon. Ik geloof wel, maar mijn dochter. Mijn kleinkinderen. Mijn man of vrouw. Mijn vriend. En dit zijn tere zaken. Die liggen gevoelig. Want God gaat niet mensen overroelen. Hij gaat niet zeggen, en nu jij, moet jij hier komen en je kunt er niet meer onderuit. Die mensen zullen zelf een beslissing moeten nemen. En toch moet u daarmee dezelfde route volgen. Aan Gods voeten leggen. Als het iemand is die het kan helpen, dan is hij het. En wij kunnen Gods verkiezing niet narekenen. Moeten we ook helemaal niet proberen. Jarenlang heb ik voor mijn eigen vader gebeden. Ik denk 10 of 15 jaar voordat hij stierf, heb ik een tekst gekregen van God. Zie, ik heb u in mijn beide handpalmen gegraveerd. Ik vond het prachtig. Ik dacht, als ik voor mijn vader bid, dan weet ik het, waar ik hem neer moet leggen. In Gods hand. Ja, dat graveren, dat moet hij zelf maar doen. Dat doe ik niet voor hem. Maar ik kan hem wel in Gods hand leggen. Dat kan ik. En heb ik gedaan. En 1 of 2 jaar voor de dood van mijn vader, toen veranderde hij. Hij begon te snikken, letterlijk te snikken over zijn zonde. Hij kwam uit zo'n strenge gereformeerde kerk, daar kom ik ook vandaan. Waar je eigenlijk niet zalig kan worden zo ongeveer. Behalve als je heel erg zondebesef wordt. Maar hij kreeg het, dat zondebesef. En hij kon het zichzelf eigenlijk nog niet toerekenen. Hij kon nog niet zeggen van ja, nu ben ik ook een christen. Dat lukt hem niet. Maar hij zei, toen zei ik tegen hem van, maar wat ga je nou doen? Ja, op een gegeven moment, dan doe je hier de ogen dicht en dan heb je aan de andere kant, doe je de ogen open en wat dan? Toen zei hij van, ik denk maar, en nu wat verwacht ik? Heer, mijn hoop is op u. Psalm 38, dat geloof ik. Ik zei tegen hem, volgens mij is er nog nooit iemand op een betere manier naar de hemel gegaan. Mijn hoop is op u. Wat wil je nog meer? Als je nou maar kan zeggen, Christus regeert en daar is onze hoop op. Boven alles wat we anders maar zouden kunnen bedenken. Boven alles wat we zouden kunnen vrezen. Boven alle problemen en moeilijkheid. En waar maar een woord voor bedacht is, boven dat alles regeert Christus. Zouden we ons daar dan niet aan toevertrouwen? Met alles wat in ons is. Onze mooie en moeilijke dingen. Onze problemen en onze verlangens. Zouden we niet al onze liefde aan Hem geven? Want Hij regeert. Amen. Is de bedoeling dat ik nu bid trouwens? Ja, dan doe ik dat graag. Jezus Christus, U regeert. En wat zijn we er blij mee? Wat zijn we er blij mee dat we in U kunnen zijn? Wat een groot wonder dat U ons heeft willen aanvaarden in Uw gemeenschap. En Heere, maak dat dat voor alle van ons geldt. Heer, wilt u degene die daar nog niet toe behoren, tot u roepen. En op zo'n manier uzelf laten zien dat die mensen zullen snappen hoe goed het is om bij u te zijn. We leggen onze dingen die we meegenomen hebben naar deze dienst, onze zorgen, onze verlangens, onze andere dingen, voor uw voeten. En doet u dan maar daarmee wat u wilt. Als u heerst, laat u dan ook maar koning zijn over ons leven. En niets en niemand anders. Helpt u ons ook om het los te laten aan onze voeten. Om niet weer mee naar huis te nemen, maar om het hier aan uw voeten te laten liggen. Heere God, wil u bidden, wilt u ook deze gemeente een uitstraling geven naar andere mensen hier in Hoogstraten en omstreken. Heer, dat mensen aan deze gemeente zullen zien hoe goed en mooi en ook nodig het is om bij u te zijn. Hoe welkom u bent, hoe welkom u geeft, Heer. Hoe fijn u het vindt als mensen tot u komen. Heer, maak dat er nog velen tot u zullen komen. We denken ook aan de doopdienst die gaat komen. Wilt u maken dat er mensen zijn die daaraan deelnemen. En ook dat de gasten die zij weer meebrengen, zullen zien dat het goed is om bij u te zijn. Zegt u ons zo deze dag en ook hierna in de naam van Jezus Christus. Amen.
Amen.